Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Vraag van Kaag. En ik heb erover nagedacht en ik denk van ja, wat is nou precies het gedrag van Kaag? Waar hebben we het precies over? En ik kon dat niet bedenken, dus, maar gelukkig hebben we dokter Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit, de complimentenprofessor, die een expert is in het extern gedrag. Dus we gaan hem erbij halen om ons te verlichten en duidelijk te maken wat precies het gedrag van Kaag is waar we het over gaan hebben. Dus nogmaals, iedereen hartelijk welkom. Ook hartelijk welkom, Marius.
Ja, hallo allemaal. Dag Joost. Goed je weer
te zien. Ja, goed om jou weer te zien.
Ja,
nou, zien we. Heel leuk. Wel met enige regelmaat. Want we zien elkaar ook morgen, want dan hebben we een tweedaagse training die we samen geven.
Een training rijk worden. Met gedragsverandering.
Precies. Zagen we vanochtend op de beurs ook weer met de daghandel weer een sterk staaltje van. Omdat ik deed eigenlijk iets wat tegen de regels was. Had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar het pakte goed uit. En dan krijgen we ongewenst gedrag wat beloond wordt. Dus dat betekent dat mijn brein vanochtend verkeerd geprogrammeerd is. Want nu denkt mijn brein, zie je wel, je moet niks aan te trekken van de regels. Dus dat... is een onhandige move van mij vanochtend. Maar ik ben niet de enige die onhandige moves maakt. Het lijkt er ook op dat Kaag een onhandige move gemaakt heeft.
Ja, het lijkt alsof ze steeds onhandige moves maakt. En ik denk dat dat eigenlijk best wel eenvoudig toch redelijk te verklaren is.
Oké.
En dat gaan we natuurlijk wel uitgebreider doen. Maar de basis denk ik dat ze heel veel kritiek geeft en weinig complimenten. Zo simpel. Ligt het, denk ik, in haar verbale gedrag. Ja. Dus ze heeft al van allerlei opmerkingen over cultuur, dat de cultuur anders moet.
Mm-hmm.
Maar zelf weet ze dat niet in haar eigen gedrag eigenlijk ook vorm te geven. Bijvoorbeeld door meer waardering te geven voor mensen.
Oké, okay. Want dat vroeg ik me af. Wat is nou het gewenste, dit hele crisis rond dit ongewenste of grensoverschrijdende gedrag? Wat dan voor de verkiezingen een geheim deel... überhaupt dat er een rapport was met een geheim deel... is misschien ongewenst gedrag. Maar dat er voor de verkiezingen de onderste la ingegaan is... en dat de desbetreffende persoon gewoon kon blijven zitten. Dat is nu allemaal ontploft. Nu zijn de excuses aangeboden. Maar wat voor mij nog onduidelijk was... wat was in dit geval precies het gewenste gedrag?
Ik denk dat het gewenste gedrag openheid is...
Dus openheid geven, gewoon...
Ja, en het ongewenst gedrag is dus zaken verzwijgen of vermijden.
Ja.
Dus openheid krijg je ook in een cultuur waar gedrag wordt beloond en gewaardeerd.
Kijk.
En natuurlijk die meneer die heeft dat grensoverschrijdende gedrag, dat is ook weer heel erg straffend geweest wat hij gedaan heeft.
Ja.
Naar die vrouw toe. En hij werd dus verblind door zijn evolutionaire driften.
Ja.
En die hebben dat gedrag beheerst. En dat is onacceptabel. En nu is hij wel geofferd, denk ik, voor de hele cultuur... waarin meer van dat soort gedrag werd getoond als in het koor. En Siegfried Kaag, is ook in dat systeem omhoog gebracht. Dus die wil dat aan de ene kant niet afvallen. Maar die zit dus in een soort double bind, wat ze dat vroeger noemde. Hè? Dat ze eigenlijk geen kant op kan. Maar nu gaat ze de pers de schuld geven en kritiek. Ja, dat is denk ik het laatste wat je moet doen. Want ik denk dat het handig is om de pers altijd te vriend te hebben.
Ja, de pers is natuurlijk heel machtig. En we kennen allemaal Louis van Gaal en zijn relatie met de pers. Dat is ook wel lekker, zeker in de voetbalwereld, om dan een bliksemafleider te zoeken. Dus dat is ook wel weer begrijpelijk.
Maar ik heb die film ook van Gaal gezien, eergisteren.
Oh.
En, dat is ook iemand die heel goed inhoudelijk is. En die heeft bijvoorbeeld bij Manchester United een hele nieuwe echt systemen ingebracht die ze eerst helemaal überhaupt niet hadden, systemen. Nee. Systemen kun je ook afvragen of dat heel erg creatief daarmee wordt. Maar in ieder geval heeft hij daar toch veel mee bereikt.
Ja, dus maar in de voetbalwereld wil je niet per se heel creatief zijn. Marius weet dat, maar misschien dat de kijkers en de luisteraars dat niet weten. Maar ik werk in de voetbalwereld. Ik werk voor FC Twente, Leicester, Kortrijk en Levski Sofia. We zijn op het ogenblik met een Turkse club aan het onderhandelen. Daar misschien voor werken. En als er geen systeem is en een hele hoop creativiteit, dat gaat heel vaak goed. Maar dan heb je het probleem van ruïne. Dat is als je heel erg goed ergens in bent, maar als het fout gaat, is het meteen ruïneus, hoe noem je dat? Dat het in ieder geval meteen met je afgelopen is. Dan is het toch heel onverstandig om, ook al ben je heel goed, die ruimte te laten. En je kan het vergelijken met als je 5% kans hebt failliet te gaan in een casino. En je stuurt er 20 mensen op een dag in. Nou, dan weten we van een van die 20 gaat failliet. Maar dat is op zich geen probleem, want die andere 19 die komen er nog heel huis uit. Maar als jij in je eentje 20 dagen achter elkaar naar het casino gaat en je hebt elke dag 5% kans om failliet te gaan, dan is het nog steeds niet gezegd dat je dan failliet gaat, want er blijven kansen. Maar het is wel echt een heel erg groot risico, ook al heb je 19 van de 20 dagen heb je winst. Dus dit heet, in de statistiek heet dit het probleem van ruïne. Dat als je zogenaamde absorptiebarrière hebt, als je hebt wat dermate desastreus is dat je ermee onderdoor gaat, dan het maakt het niet uit hoe goed je bent. Je loopt dan altijd een keer tegen die absorptiebarrière aan. En dat betekent, laat ik geen namen noemen, maar een club in Nederland. Daar hebben ze allemaal creatieve oude mannen en die zijn heel goed in hun werk. Die hebben wel 95% van de tijd hebben ze bij het juiste eind. Maar dat betekent nog steeds dat de club één keer per 20 jaar degradeert. En degraderen is zo'n grote ramp voor zo'n club, dat je dat niet zou willen. En dan blijken systemen veel minder creatief te zijn, maar ook een veel hoger slagingspercentage te hebben. Althans, de kans op ruïne is met een systeem veel kleiner. Dus ik ben om die reden ben ik een groot voorstander van systemen, afhankelijk in welke omstandigheid, in welke context. Maar als er kans is dat je failliet gaat, of een vliegtuig ook. Vliegtuigen kun je niet een creatieve piloot hebben die maar wat doet. Je hebt echt een systeem nodig die het vliegtuig in de lucht houdt. Omdat je dan, zou jij in een piloot, bij een vliegtuig met een piloot instappen die 99 van de 100 keer veilig overkomt, slechts 1 op de 100 keer neerstort?
Nee, dat wil je niet hebben.
Nee, precies. Dus bij sommige systemen moet je zo extreem hoog succespercentage hebben. Of sommige contexten moet je dat hebben. Dat een, een systeem heel erg handig is om te hebben. Maar er zijn ook contexten, bijvoorbeeld de politiek, hè, zoals Kaag, het is heel erg moeilijk om partijen te ruïneren. Onze grote vriend Thierry Baudet doet zijn uiterste best om het Forum voor Democratie ten gronde te krijgen. En dat mislukt ook.
Ja, er zijn toch altijd boze mensen die kritiek, die zich herkennen in de kritiek van die Baudet geeft.
Ja.
En die kritiek die wordt door de heersende klas natuurlijk niet geaccepteerd. En die wordt natuurlijk dan zelf heersende klas als hij die andere mensen toch achter zich krijgt. Of als er een economische crisis ontstaat. Dat scenario zie ik best wel voor me. Maar Kaag, die wordt het ook niet gegund. Hè? Men vindt haar koud en kil.
Ja.
En wel hoog op het paard zitten met betrekking tot ethiek. Ja, wat ik sowieso al wel heel erg in Nederland vind. En ook in de wetenschap wordt er wel heel veel aandacht aan ethiek gegeven. Wat goed en slecht is.
Ja.
Alsof men dat vanuit een ivoren toren allemaal weet. Maar
dat niet alleen, maar... Ik heb ethiek bestudeerd, aangezien ik filosoof ben. En ik heb geen les gegeven. Ik heb wel les gegeven in filosofie op de Universiteit Utrecht. Maar niet in het vak ethiek. Maar ik kwam er al snel achter dat ethici... Er is gewoon geen kloppende ethische theorie. Dus je kan gewoon zien dat afhankelijk wat voor voorbeelden mensen verzinnen, wat voor contexten, mensen van ethische theorie switchen. Ja, dus er is gewoon geen goede theorie. Dus ja, dan kan je het ook heel moeilijk claimen. Ik moet eerlijk bij zeggen, ik ben niet Siaans filosoof. Dat was natuurlijk een amoralist. Iemand die juist überhaupt tegen het hele idee van ethiek was.
Ja, mooi, daar ben ik het mee eens.
Ja. Ja. Maar terug naar Kaag. Dus we hebben gedefinieerd, het gewenste gedrag van Kaag is openheid geven. Dat heeft ze niet gedaan voor de verkiezingen. Dus laten we eens bedenken, wat voor negatieve of positieve consequenties heeft openheid geven voor de verkiezingen voor Kaag?
Ja, het kan zijn dat mensen dan haar geloofwaardig vinden en betrouwbaar. En dat kan leiden tot meer stemmen.
Ja. Dus meer stemmen. Dat is positief. Direct. Nee, dat is groot. Maar onzeker, ja.
Van, je had kunnen zeggen van, nou, wij hebben nu ook in onze partij een akkefietje, of een zware akkefiet, moet ik het wel noemen.
Ja.
Want we zijn erachter gekomen dat een van onze partijprominenten gestalkt heeft bij een vrouw die er ontzettend veel last van heeft. En ik wil dit ook voor de verkiezingen gezegd hebben. Dat me ook niet verweten kan worden dat ik, dat ik gesloten ben. Want ik wil een nieuwe cultuur. En daarom wil ik dit ook gezegd hebben in alle openheid.
Ja, en jij denkt ook dat dat uiteindelijk meer stem opgeleverd had? Want ik neem aan dat ze het verzwegen hebben, omdat juist de angst er was voor minder stemmen.
Ja, ze stonden hoog in de peilingen en het kan zijn dat ze dan wat minder stemmen hadden gehad, een paar zetels minder. Maar dan hadden ze niet die boemerang gekregen die ze nu hebben. Want ik kan me voorstellen dat ze nu verder zullen zakken in de peilingen. En dat dus voor de lange termijn voor hun schadelijk is, dat ze niet meteen openheid hebben gegeven.
Even kijken, dus dan ga ik er iets veranderen. Ik zal de spreadsheet op het scherm toveren.
Ah, mooi.
Ja. Dus we hadden meer stemmen, dat had ik op relatief snel, maar dat ga ik wel eventjes wat vertragen. Want dan hebben we op korte termijn minder stemmen.
Ja.
En dat is dan negatief, wat sneller. Dat zal iets groter zijn dan onverwacht. En het speelde misschien ook mee dat ze gewoon gedacht hadden van, nou ja, we moeten natuurlijk ook besluiten dat als we openheid geven, dan heeft dat als consequentie dat we dat prominente lid moeten dumpen. Dat is ook een van onze strategen en een van onze marketingmensen. Dus dat zou ook, zowel om persoonlijke reden willen we die niet kwijt, als om strategische redenen willen we die niet kwijt.
Ja, dat is sowieso een hele interessante. Dat mensen die onacceptabel gedrag laten zien, die eigenlijk de rest van hun kwaliteiten overvleugelt. Ja. Dat die mensen dan toch... Voor die besluitvormers, dat het niet overvleugelt. Maar die zijn zo afhankelijk van die man geweest in dit geval, voor hun carrière, dat ze toch de voordelen van die man hoger inschat dan de nadelen van dat hij dat onacceptabele gedrag heeft laten zien.
Ja, dus prominent kwijt. Dat is dan negatief. Direct. Ja, het is altijd niet super groot, maar het is wel vrij zeker. En dan krijg je ook minder goede marketing. Dat is negatief. Dat zal wel wat later plaatsvinden. Dat zal iets meer impact hebben. Dat is wel onzeker. Misschien is de volgende nog wel beter. Ondertussen is het wel, het openheid geven is van 50% gedaald naar 28%. Dus het wordt wel opeens heel begrijpelijk waarom Kaag geen openheid gegeven heeft voor de verkiezingen.
Ja. Want reputatieschade, dat is negatief toekomstig onzeker.
En dat voor Kaag.
Ja, om wel openheid te geven.
Maar zijn niet juist dat de reputatie van Kaag dan beter zou geworden zijn? Dat is eigenlijk wat je
nee, slechter. Dat de kans op reputatieschade ook is toegenomen.
Voor D66 of voor Kaag?
Ja, voor beide. Maar ook vanuit Kaag geredeneerd. Of bekeken. Ja,
als ze openheid had gegeven, dan was het juist...
Nee, dat was dat. Precies. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
Maar misschien was het dan wel wat D66 of het reputatieschade.
Ja, het kan, nee, dat kan de reputatie versterkt hebben, maar dat is toekomstig, positief toekomstig onzeker. Terwijl ja. de schade die het, ja, het heeft, dat kan ook, of het schade van het, nou moet ik even goed denken.
Het kan D66 beschadigen, want dat is dan een partij waar je niet bij wil zitten, want dan word je dan als jonge vrouw, word je daar gewoon als hapklare brok aan oude mannen gevoerd. Ja. Dat blijkt dan, dus dat is de reputatieschade voor D66, maar Kaag had dan wel kunnen laten zien van, hé, hey, maar kijk, ik ben echt de nieuwe leider, ik ga intern het schoon schip maken. Dus het was dan positief voor Kaag geweest, maar negatief voor D66. Jeroen zegt, het nieuwe leiderschap waar D66 propaganda mee maakt, is gelijk om zeep geholpen. Dat is als ze geen openheid gegeven heeft, althans als later mensen erachter kwamen. Wel, Kaag, betere imago. Dat is natuurlijk wel een positieve consequentie. Maar die is waarschijnlijk minder belangrijk dan de partij. Ja, dus Jeroen zegt, het nieuwe leiderschap van D66 propaganda mee maakt is gelijk om zeep geholpen. Dat klopt, nu ze geen openheid hebben hebben gegeven. Dus had ze wel openheid gegeven, dan denk ik dat dat juist versterkt was. Dat kunnen we nog bijzetten. Nieuw leiderschap.
Dus dat zijn tegenstrijdige signalen die ze dan uitzendt.
Ja.
Aan de ene kant nieuw leiderschap, ja, wat dat dan ook mogen zijn, want het is natuurlijk een containerbegrip, hè? Ja. Waar je eigenlijk geen bijl aan kan vallen. Net als Obama met change. En,
yes, you can.
Yes, you can, precies. Ja, en,
yes, you can what?
Precies, het is als echt Miltoniaanse taalgebruik.
Ja, overigens is Obama er echt in getraind. Hè? Hij heeft echt hypnose en NLP-opleidingen gedaan, Obama. Om heel goed te worden in die retoriek en die hypnotische taalpatronen. Kaag overduidelijk nog niet. Rutte overigens ook. Hè? Rutte heeft ook NLP-opleiding gedaan. Helaas niet bij mij. Had hij het beter gedaan, maar het is in ieder geval goed dat hij het gedaan heeft. Ik heb nog wel, Jeroen, ik kom zo bij je volgende opmerking. Maar ik ga eerst nog een andere vraag stellen, anders vergeet ik die. Ze hebben natuurlijk wel geanticipeerd, en daarom hadden ze al een geheim gedeelte van het rapport, dat het gewoon geheim zou blijven. Is dat ook een... kunnen we dat ook op een of andere manier tot de consequentie opheffen? Dat het, openheid dan, de consequentie van openheid is dat het bekend wordt.
Ja, ik heb natuurlijk een beetje ervaring in de politiek als gemeenteraadslid. Maar ook bijvoorbeeld nu in de ondernemingsraad van de Vrije Universiteit. Is dat je ook af en toe geheime vergaderingen hebt.
Ja.
Om toch mensen zo niet te beschadigen.
Ja.
Mensen kunnen natuurlijk zelf beschadigd hebben, maar dat wil niet zeggen dat je ze meteen terug hoeft te beschadigen.
En ze kunnen ook onschuldig zijn.
Ze kunnen ook onschuldig zijn, zeker. Ja. Ja. En dat, wat er in dat geheime stuk staat, dat weet Kaag dan zogenaamd niet. Of die mocht dat dan ook niet weten. Waarom weet ik dan eigenlijk niet? Waarom ze dat dan niet mocht weten?
Dat lijkt me wel heel cruciaal. Dat je dat wel weet als leider van de partij. Want je moet daarop sturen. Je moet dan keuzes maken.
Maar wat me ook erg opvalt is dat...
Maar ja, nog eens terugkomen naar het geheim. Een consequentie is iets wat iemand echt ervaart. En als iets geheim blijft, dan ervaren we het juist niet. Dus dat is een heel interessante vraag. Kan dat iets geheim blijven, kan dat een positieve consequentie zijn voor in dit geval het verhullen van het geheim? En dan vice versa dus ook dat als het wel onthuld wordt... die onthulling die kunnen we natuurlijk wel meemaken. Is dat dan een op zichzelf staande negatieve consequentie? Vanuitgaande dat het geheim een positieve consequentie is. Of is die onthulling eigenlijk precies wat we nu die hele lijst doen van alle consequenties van de onthulling?
Er zitten denk ik meerdere kanten aan. Dus als je van meteen al eerlijk bent... Dat heeft een enorm positieve invloed en consequentie op je reputatie. Zonder dat je dan ook weer mensen kwetst. Hè? Dus je ziet dan allerlei godsdiensten terug. Hè? De 10 geboden. Die niet alleen eigenlijk door de godsdienst geclaimd kunnen worden. Maar ook door atheïsten. Want ik vind ook dat niet stelen, niet liegen en dergelijke. Dat heel behulpzaam is voor de samenleving, maar ook voor jezelf.
Ja.
Alleen heb je dan soms het dilemma tussen geweldloosheid en eerlijkheid.
Ja.
En dus als een kindje net geboren is en je zegt, goh, wat een lelijk kind tegen de moeder. Dat is misschien eerlijk op zo'n moment. Maar wel gewelddadig, min of meer verbaal. Dus,
okay.
Dus je kunt beter eerlijk zijn in het geven van positief commentaar.
Ja.
Zoeken naar positief gedrag.
Het is niet zo dat ik zeg dat baby's lelijk zijn. Ik zeg gewoon puur tegen jonge ouders dat hun liefde voor hun kind helemaal geen liefde is, maar puur oxytocine dat in hun brein vrijkomt.
Ja, en denk je dat ze dat als compliment ervaren?
Niet per se, nee.
Nee. Dus dan zou ik dat niet direct zeggen.
Okay.
Dan zou ik zeggen, goh, wat hebben jullie je best gedaan om mooi die kinderkamer aan te kleden?
Ja. Dus ja, geheim is een beetje ingewikkeld met consequenties, trek ik de conclusie. Dan heb je er nog een opmerking. De MeToo-beweging heeft nu vertrouwen verloren. Versterken MeToo-beweging is misschien wel een positieve consequentie. Als er openheid had gegeven.
Ja.
We zijn ondertussen alweer terug naar 40%. Dus dat betekent, dat suggereert toch dat Kaag behoorlijk in dubio moet zijn geweest toen ze dit besluit nam. Ook al is het zo dat nog steeds het model aangeeft dat het waarschijnlijker is dat Kaag het ging verhullen en geheim houden dan openheid ging geven.
Ik denk ook dat de politiek meer vertrouwen zou krijgen als er meer openheid zou zijn.
Ja.
De openheid. Want er is natuurlijk altijd een groot verschil in controlemechanismen tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dus de overheid die is vooral op straffen en dreigen gericht door regels en politie en leger.
Ja.
Terwijl het bedrijfsleven vooral met positive reinforcement werkt als sturingsmechanisme. Geld en goederen.
Ja.
Dus daarom moet eigenlijk ook de overheid zo klein mogelijk zijn, dat ze zo min mogelijk schade kunnen aanrichten. En dat is, ja, het is een noodzakelijk kwaad, maar het moet zo klein mogelijk zijn.
Maar dat is ook het Europese model, hè, dat alles met regels gaan afdichten. Je hebt natuurlijk het Anglo-Saksische model waarbij ze het andersom doen. Ze zeggen van nou, iedereen moet gewoon normaal en slim doen. Dus we hebben allemaal de vrijheid om het zelf uit te zoeken. Ja. Alleen als je de domme dingen doet die tot schade leidt, dan kunnen we hele grote zware schadeclaims op je afgooien.
Ja.
Dus dan gaan we je, we geven je veel meer vrijheid. Maar in ruil voor die vrijheid, dan dreigen er ook hele grote schadeclaims als je het misbruikt van die vrijheid.
Ja, bijvoorbeeld ook als je rookt, dan moet je ook zelf je ziekenhuiskosten betalen.
Ik weet niet of dat zo is in de Anglo-Saksische wereld. Maar het is in ieder geval zo dat als je als bedrijf, vanwege nalatenheid gif in je eten komt en mensen worden er ziek van of gaan misschien dood, dan ben je ook in Nederland, overtreed je de wet. En dan word je volgens de wet vervolgd. Maar dat heeft meestal minder grote negatieve consequenties voor de onderneming zelf. En soms worden wat directeuren de gevangenis ingegooid. Maar ook dat is zelden zo. Terwijl in de Anglo-Saksische wereld het dan zo is dat je natuurlijk meteen miljoenen claims aan je broek krijgt van de nabestaanden. Je zegt, ik wil liefst zo'n klein mogelijke overheid. Betekent dat ook dat je dan meer voor het Anglo-Saksische model bent voor heel hard straffen als je misbruik maakt van je vrijheid? Maar je ruilt daarvoor ook veel meer vrijheid.
Ja, liever. Ik denk dat als je bijvoorbeeld natuurlijke straffen inbouwt, zoals dat je eigenlijk mensen stuurt naar meer gezond gedrag, als je ze ook meer eigen risico laat betalen. Hè, zoals in Nederland ook wel een eigen risico is voor gezondheidszorg.
Ja.
Maar die hele zware juridische claims. Ja, dan moet je ook weer echt wel weer veel geld hebben om dat te kunnen betalen. En dat is misschien dan weer een prikkel om rijk te worden. Maar ik denk sowieso wel, ik geloof wel meer in het Anglo-Saksische model, omdat je ook daar ziet dat gewoon veel meer innovatieve bedrijven het licht zien dan in de Europese context.
Maar dus je krijgt inderdaad veel meer innovatieve bedrijven, veel meer vrijheid, veel meer economische groei. En in ruil daarvoor krijg je ook een claimcultuur waarbij claimadvocaten achter je aankomen als je de fout ingaat.
Ja. Ja, de vervuiler betaalt en het profijtbeginsel aan de andere kant. Als je goed je best doet, krijg je ook de beloningen. Dus ook relatief lage belastingen. Ja, wij beginnen toch als Europa denk ik wel een beetje achter te lopen op Azië en de Verenigde Staten wat dat betreft.
Nogmaals, het is, de keuze die Europa maakt is van een heel ander model. Die zeggen, wij gaan van tevoren je precies vertellen wat je wel en niet mag doen. En daar moet je gewoon aan houden. En als je het niet aan houdt, dan krijg je ook boetes. Maar die zijn dan beperkter dan die enorme schadeclaims die in de Anglo-Saxische wereld plaatsvinden.
Ja. Dus Kaag, ja, haar, ze komt uit diplomatieke dienst. En daar zijn ze toch wel heel goed in het waardering geven van elkaar.
Ja.
Dus ja, ze zit een beetje moeilijk in haar vel, zeg maar. Dat ze niet zo goed weet wat ze moet doen. En dan is het ook een soort vluchtgedrag wat we zien. Hè? Dat ze dan naar het buitenland gaat. Terwijl ze eigenlijk in de Tweede Kamer zou moeten verantwoorden. Of ja, als partijleider binnen de partij een boegbeeld zou moeten zijn. En ja, politicus is niet iets waar je een studie voor doet. Hè? Politicologie, daar word je geen politicus mee.
Nee.
En dat is ook bij wethouders zo. Die worden ook neergezet. En dan is het maar afwachten wat er van terecht komt.
Ja. En is, als de openheid het gegeven dat niet hoeven vluchten, is dat nog een positieve consequentie? Ja, niet vluchten is geen positieve consequentie, want dat vindt niet plaats. Maar wat vindt er wel plaats? Dat je gewoon...
Assertief rustig uitleggen waarom je dingen doet die je doet. Ook niet en overal.
Dat je gewoon gewoon de mensen nog in de ogen kan kijken.
Ja, als je eerlijk bent en niet agressief bent, dan hoef je niet om je heen te kijken in angst dat je een mes in je rug krijgt.
Dat klinkt heel erg als een reputatie. Dus dat, ik denk dat we die al gecoverd hebben. Ondertussen is wel een percentage weer gestegen van 50%, althans het is gedaald van 50 naar 47,5%. Dus nu is het helemaal 50-50. Ze hadden het wel kunnen doen, niet kunnen doen. Stond eerst toch op 20% helemaal in het begin. Maar ik vind er steeds meer positieve consequenties van openheid geven. Dit suggereert bij mij dan weer het idee van, ze hebben dat geheime stuk voor mij geheim gehouden. Dat zou natuurlijk ook echt kunnen. Het zou natuurlijk best kunnen dat ze dachten van, we moeten Kaag niet in een onmogelijke situatie brengen. Mm. We moeten plausible deniability hebben. We houden dit gewoon voor haar geheim. En dat het misschien nu heel intern heel erg boos geworden is. Heeft gezegd van, wat maak je me nou?
Ja, nu geeft het bestuur, haar bestuur de schuld. Van de situatie. Ja, dan maak je jezelf denk ik wel heel moeilijk. Als je iedereen in je omgeving gaat straffen, waaronder je eigen bestuur.
Ja. Ik zou zeggen, mijn model suggereert dat het toch wel een behoorlijke kans is dat ze dat echt geheim hebben gehouden. Omdat het toch wel lijkt dat het, zeker voor Kaag zelf, wel redelijk positief had kunnen uitpakken. Het is nog steeds iets negatiever dan positief, maar het zit zo dichtbij dat 50-50. Dat het, want stel dat ze het niet geweten had, dan had ze natuurlijk ook geen openheid kunnen geven.
Klopt. Ja.
Nou ja, dan moet ik wel even nuanceren, want dat zeg ik wel, 1, 2, 3. Maar als je het normale rapport las, het openbare gedeelte, dat heb ik niet zelf gelezen voor de duidelijkheid, maar ik heb daar journalisten over horen praten. Die zeiden van, ja, hoor eens eventjes. Maar ook toen al, ook het openbare gedeelte, dat was eigenlijk al heel, het stond al heel veel schokkende onderdelen in. Dat is misschien wel een positieve consequentie van gedeeltelijke openheid geven. Laten we dat maar doen. Is dat je misschien wel door openheid te geven juist een soort mist kan creëren. Waarbij mensen dan toch niet doorhebben wat er precies aan de hand is. Hè. Die zeggen, nou, hier hebben we een heel dik, het gebeurt natuurlijk ook vaak dat ze een heel dik rapport sturen. Nou, alsjeblieft, lees het maar. Ja. En dat er ergens in een voetnoot staat, had misschien wel iets fout gedaan, maar...
En het hangt er ook vanaf of die openheid van zaken onder druk wordt gegeven of echt spontaan zelf, zeg maar, proactief.
Ja.
Als het onder druk wordt gegeven, dan wordt het veel minder positief bezien dan wanneer je zelf vertelt van, goh, ik heb nog een aantal dingen te melden die jullie nog niet weten. Maar ik denk dat het goed is in onze nieuwe politieke leiderschapscultuur dat we dat toch doen. En dan is het heel anders en dan gunnen mensen je ook wat. Want dan... gun je hun ook nieuwe informatie. En dat is vaak niet het geval. Dat ze toch heel erg uit angst dan maar reageren. Als er bijvoorbeeld een beroep wordt gedaan op de wet openbaar bestuur. Ja, dan moet je wel een aantal gegevens geven.
Ja, maar ik denk dat als het voor de verkiezingen had gedaan. Juist ook vanwege het tijdstip. Dat het wel heel spontaan overgekomen was.
Ja, dan was het wel heel, heel spontaan en ontwapenend misschien overgekomen.
Ja.
Maar zo is zij niet, hè, eigenlijk in haar gedrag. Dat ze dat ze innemend is, zeg maar, voor mensen om, tenminste, ja, zoals ik haar, dus mijn beeld van haar.
Ik denk dat ze laag scoort op agreeableness. Ze is heel weinig agreeable. Ik vertaal agreeableness altijd als de mate waarin je te pruimen bent. En zij is heel moeilijk te pruimen. Dus ja. Ik leef met haar mee, want ik ben zelf ook moeilijk te pruimen. Dus,
nou, voor mij wel, hoor.
Joost. Ja, genoeg mensen kunnen er doorheen prikken, maar het is een acquired taste. De massa rent altijd als eerste weg. Even nadenken wat er precies gezegd werd.
Je moet ook naar die antecedenten misschien even kijken. Naarmate dus, de druk er van buiten is, dat kan dus ook als die druk hoog is en er wordt openheid gegeven door Kaag, dan is de consequentie minder goed dan als er geen druk is in de antecedentenhoek.
Ja, ik voel het wel even mist op als een positieve consequentie van openheid geven. Want je kunt natuurlijk best openheid geven, ook zeker toen voor de verkiezingen met dat openbare gedeelte van het rapport. Dat was natuurlijk best een mistig rapport. Waarbij als je het heel goed las, dacht van, voor mij is er van alles aan de hand. Maar dat het gepresenteerd werd alsof, ja, zie je wel, geef openheid, er is niks aan de hand. We hebben het gecheckt, er was niks aan de hand, die man kan blijven. Even terug naar, dus die heb ik toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat het waarschijnlijk wordt wel openheid gegeven. Ja, ook een antecedent, wat was het?
De antecedent kunnen twee verschillende antecedenten zijn voor verschillende consequenties voor de openheid. Als er veel druk is om open te zijn, dan wordt dat, is de consequentie van die openheid veel minder positief dan als het spontaan, zeg maar, of zonder druk op basis eigenlijk van positive reinforcement wordt gegeven. Hè. Dus mensen die heel erg positief gereinforced zijn in hun leven, die zijn veel spontaner en leuker, omdat ze blijer zijn en veel meer zelfvertrouwen en ontspannen zijn. Dat zijn allemaal consequenties van positive reinforcement.
Ja.
Dus als mensen bang zijn en star, dan is dat voor mensen eigenlijk een indirecte conclusie. Kunnen ze dan trekken, die is dus niet positief versterkt in het verleden. Dus die is niet goed bezig geweest in het verleden. Dus die moeten we wantrouwen.
Ja. Wat ik wel bedenk is dat druk misschien ook een consequentie zou kunnen zijn van openheid. Is dat op het moment dat er echt volledig openheid gegeven zou hebben, dat misschien dan de druk veel groter zou worden.
Ja.
Dus dat.
Ja, en nu de druk is dan meteen is die dan groter.
Ja.
Maar als je dan goede argumenten hebt en je kunt dat rustig uitleggen, dan is dat, kan dat zich sneller oplossen dan als de druk zoals nu pas na heel lange tijd komt, omdat ze heel veel onder het tapijt hebben geschoven.
Ja.
Ja, dan wordt het heel erg, die druk, heel negatief. En dan is het ook veel moeilijker op te lossen. Hè? Dat is meer de vlek invrijven dan.
Nou, we kunnen het andersom doen. We kunnen het gewenste gedrag even. Of we hebben nu het gewenste gedrag.
Ja.
Het ongewenste gedrag is onder het tapijt schuiven.
Ja. Hè? Verzwijgen.
Verzwijgen. Ja, het probleem met verzwijgen is natuurlijk dat het niet heel erg aan de Marco voldoet.
Nee, het is niet actief.
Nee, je kan het ook niet waarnemen.
Nee.
Dus moeten we eventjes dat... ik zeg wel even iets anders doen dan openheid geven. Iets anders doen dan openheid geven. Dat is wel een beetje vaag, waas. Maar dat is meestal een goede... Wat bedoelen we dan? Lekker de boel mee verzwijgen. Want meestal ging ik ervan uit dat het best wel, we hebben de afgelopen tijd gezien, dat het soort wisselende vaten zijn, de positieve consequenties voor het gewenste gedrag zijn dan negatieve consequenties voor het ongewenste gedrag en vice versa. Maar hier lijkt dat anders te zijn. Dus wat zijn alle consequenties van het iets anders doen dan openheid geven voor Kaag, voor de verkiezingen? Dus dan is meer zetels op korte termijn.
Ja.
Dat is positief. Dat was
vrij snel.
Vrij snel, ja. Ik doe het binnen een jaar.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk. En dat was wel onzeker. En speaker bij het vorige lijstje. Je houdt je prominent. Die blijft onboord. Dat is één. Even kijken wat ik daarvan gemaakt heb. Aantal die zijn natuurlijk wel. Dat is wel onzeker natuurlijk, want hij kan weglopen. Dan heb je meer kans op betere marketing. kijken wat we daarvan vonden. Een betere marketing. Dat is wel vrij belangrijk, marketing. Even het lijstje verder af. Reputatieschade, dingen, leiderschap, sterker niet toe. Productie is druk. Nee, ik denk dat dit ongeveer de verzameling van het lijstje is. Allemaal positief. Meer zetels, prominent hou je aan binnenboord en betere marketing. Dus nou, dat geeft aan van nou, lekker, ja, lekker de boel verzwijgen. Maar je hebt natuurlijk het probleem dat op lange termijn het risico ontstaat dat het alsnog ontdekt wordt en dat het dan een hele negatieve consequentie heeft.
Ja, het is net als met liegen. In eerste instantie, als ze je dan geloven, ja, dan ben je uit de problemen. Maar ja, als je het op een gegeven moment toch erachter komt dat je gelogen hebt, dan kan dat tot grotere problemen leiden. Terwijl meteen de waarheid spreken kan in het eerste instantie vervelend zijn, om eerlijk te zijn. Kan negatieve consequenties leiden, maar je bouwt wel aan je reputatie.
Ja, maar dat is het gewenste gedrag. Maar het ongewenste is dat het dus kan ontploffen op lange termijn.
Van openheid.
Nee, van het verzwijgen van...
van het ongewenste gedrag, hè? Dan ja, kan dat leiden.
Nou, laten we, kan tot een grote crisis leiden. Dat is dan weer negatief.
Ja,
dat is dan wel een aantal jaar. Niet heel erg lang overigens.
Nee.
Dat is dan wel vrij groot, maar het is wel onzeker.
Ja, dat leidt ook... Ja, die crisis. Ja, wat is een crisis? Dat is van allerlei ellende.
Ja.
Nu bijvoorbeeld die meneer die afgetreden is, van Bemmelen heet hij, geloof ik.
Van Drimmelen.
Van Drimmelen. Ja, die, ja hij was ook bijvoorbeeld voorzitter van de VU-vereniging.
Oké.
Okay. Ja, dat hoorden we ook van ons collegevoorzitter, dat hij ook is afgetreden daar.
Ja.
Dus het wordt, als je eens op LinkedIn kijkt, wie die allemaal kent, ja, die mensen zijn dus ook indirect beschadigd. Dus ja, kijk maar liever niet wie die allemaal kent.
Ja, goed nieuws. Ik heb dan weliswaar Ali B. Getraind en opgeleid. En met NLP en breintraining en dingen gedaan. Oh. Maar niet, ik heb niks te maken met Van Drimmelen.
Oké. Okay.
Ja, nee, ik heb altijd rondgebazuind dat ik Ali B. op het pad van zelfontwikkeling gebracht heb. Maar ja, dat is dan nu weer erg onhandig. Het is, feitelijk is het zo, maar het is dan nu opeens lijkt dat dan heel onhandig te zijn.
Ik waardeer wel je openheid hierover, Joost.
Dankjewel. Ja, nee, ik heb ook mijn breintype is ook heel belangrijk dat ik extreem eerlijk ben. Dus ik hanteer altijd extreem eerlijkheid.
Ja.
Ik zal meteen opbiechten dat ik ook, en daar heb ik veel meer mee gewerkt dan met Ali B, Terror Jaap heb gecoacht en opgeleid. Van de Gouden Kooi die... een miljoen gewonnen had door mensen weg te pesten.
Hmm. Zijn er nog meer dingen die je wil opbiechten?
Voor zeg maar mensen met een slechte reputatie was dit denk ik het lijstje volgens mij wel weer klaar.
Ja, en zijn er nog andere dingen?
Dat zou kunnen, maar dat ben ik dan nu gewoon helemaal even vergeten. Heb ik geen actieve herinnering aan.
Dat hoeft ook niet.
Nee. Nog meer dan positieve of negatieve consequenties voor het verzwijgen van...
Ja, mensen krijgen al hele verkeerde informatie. En je ziet het ook bij Poetin nu, hè? Ook die krijgt helemaal verkeerde informatie, omdat hij is zelf niet open en hij wordt door Rutte zelfs paranoia genoemd. Nou, Rutte is vaak een en al complimenten, hè? Die is daar toch wel echt heel goed in. Dus dan krijgen die mensen, krijgt hij ook weer verkeerde informatie van zijn legerleiding, omdat ze doodsbang voor hem zijn. Niet direct naar de Oekraïne willen.
Nee, ik zag toevallig vandaag nog een foto van een Russische soldaat. Die had nog letterlijk een machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog om.
Tja, bizar, ja.
Ja.
Het gaat dus echt om de kwantiteit daar. Dus er worden hele legers op afgestuurd zonder goed materieel. En het is triest.
Ja.
Die zal er maar staan als soldaatje.
Ja, dus dan hebben we in ieder geval... ook erin verpakt toch dat geheim, hè? Want die verkeerde informatie, hè, dat er vanuit gaat, maar dan is het niet het geheim voor ons, hoewel het bij verzwijgen natuurlijk ook voor ons geheim blijft, maar het geheim voor Kaag, dat zij op het verkeerde been gezet wordt door de eigen partij, verkeerde informatie heeft, en daardoor dus grote fouten maakt.
Ja, dus het is ook die containerbegrippen, die worden vaak gebruikt voor de verkiezingen, omdat ze gericht zijn op een hele grote groepen kiezers. Dus dan ja, die kiezers die pikken dan alles misschien iets wat hun zint daaruit. Uit die container.
Maar ze geven een eigen invulling aan. Hè? Dus je zegt nieuw leiderschap. Dat is een compleet leeg containerbegrip. Een abstractie waar niemand weet wat je dan precies mee gaat doen. Maar wat gebeurt er dan bij mensen in hun brein? Is dat ze dan dat invullen. En denken, oh, nieuw leiderschap. Dat is waarschijnlijk precies het leiderschap waar ik naar smacht.
Ja.
Dat is natuurlijk helemaal geen sprake van.
Maar daar zijn mensen toch ingetuind voor een groot deel, denk ik. Hè? En nu zijn ze daar denk ik toch wat alerter op. Bij de volgende verkiezingen zullen partijen, en je wil mij ook voordragen als president, begreep ik. Mensen willen
president of premier misschien meer.
Ja, is allemaal goed.
Oké, mooi.
Mensen die concrete doelstellingen willen formuleren. En dan kan je nu vragen, wat wil jij dan, Marius? Maar dat daar moet ik dan ook nog eens even over nadenken. Zal ik
eerlijk nieuw leiderschap, denk ik.
Ik denk in ieder geval een soort resultaatafspraken met elkaar maken. Of juist ook wel een kleinere overheid. Wat Pim Fortuyn eigenlijk ook wel wilde met een kleinere overheid. Maar je ziet eigenlijk ook al dat gebeurt. Bijvoorbeeld ik heb ook gesproken met mensen op een ministerie. Die merken dat ze door de IT-revolutie, die nu echt goed nog aan de gang is. Hè, ASML die kan die echte vraag niet aan.
Ja.
Die revolutie eigenlijk ook heel veel ambtenaren ook overbodig zal maken.
Ja.
Dus dat hoeft allemaal niet via machtsprincipes, maar via de economische veranderingen wordt het ook allemaal vanzelf veel beter, denk ik ook.
Ja, nee, dus dat is ook, hoe zeg je dat? Mijn hoop in ieder geval sowieso dat er automatisering, dat de overheid een keer goed gaat automatiseren. In plaats van steeds een grote puinhoop maken. Ik vergelijk het altijd met videospelletjes. Ik ben altijd verslaafd aan videospelletjes spelen. Nou, die hebben interacties met 100.000 mensen tegelijkertijd. Waarbij de hoeveelheid informatie die heen en weer verstuurd wordt tussen dus aan de ene kant de spelers en aan de andere kant het centrale serversysteem enorm is. En dan denk ik van hoe is dat dan allemaal mogelijk dat dat allemaal vlekkeloos loopt? Terwijl belastingen, noem het maar op. Elk overheidssysteem wat automatisering doet. Die kan, dat gaat misschien over 100 datapunten per inwoner. Al die inwoners die doen het hartstikke overgespreid over het hele jaar dat ze daarmee betrokken zijn. Hoe is het mogelijk dat slecht te organiseren is? Terwijl een videospelletje dat heeft duizenden, zo niet honderdduizenden datapunten per speler per dag. Maar dat is een ander punt. Ik heb wel een idee over, dat is de reden waarom ik jou graag als premier zie. Dat is namelijk dat we dat politici veel meer bezig moeten zijn met gewenst en ongewenst gedrag. Ik denk dat marketing technisch ook heel erg interessant is. Voor, hoe zeg je dat? Voor politieke partijen. Wat politieke partijen nu doen is dat ze continu allemaal beloftes maken. Hè, dus of zo'n nieuw leiderschap, zo'n heel leeg containerbegrip. Of ze zeggen, maken het heel concreet. Ze zeggen iedereen 1.000 euro. Om maar even een Rutte flater ter herinnering te halen. Maar ik denk dat het volk al heel erg het gevoel heeft van jongen luisteren. Ja, we geloven toch niks van al die concrete beloftes en al die vage beloftes. Maar ik denk dat het heel erg fijn is als je gewoon het gaat hebben over, weet je wat, ik ben een politicus, ik ga een bepaald gedrag ga ik promoten, dat vind ik gewenst gedrag. Hè. Bijvoorbeeld, je kan zeggen, in Nederland is het gewoon heel gewenst dat mensen Nederlands praten. Dat gaan we promoten en het is ongewenst dat mensen een andere taal dan Nederlands praten, dus dat gaan we afremmen. En dan ga je niet zeggen van, ik ga ervoor zorgen dat iedereen Nederlands praat, dat is weer een eindresultaat. Maar dan ga ik gewoon heel duidelijk maken van dit is het gedrag wat we gaan promoten, dit is het gedrag wat we gaan hinderen. En mocht je met me eens zijn dat dit gewenst en ongewenst gedrag is, stem op mij. Dan ik denk dat dat een veel betere soort politiek oplevert. En waar ook van veel duidelijker wordt wat mensen eigenlijk willen of politici willen.
Ja, het wordt veel helderder door het te concretiseren.
Ja.
Dat is een hele belangrijke stap die gezet moet worden. En ik heb toch wel bewondering voor Rutte, ook nu na deze affaire waarin hij ook van Kaag zoveel kritiek allemaal had gehad, dan komt hij denk ik toch wel iets in een beter daglicht te staan. En hij lijkt wel een beetje op die student van mij die bij de NS werkt en eigenlijk alleen maar rondloopt om complimenten uit te delen en KPI's te meten en daar wel complimenten voor te geven. Ja, dat doet Rutte denk ik ook. Hij verdiept zich niet helemaal in specifiek in de inhoud. Dus als hij kan een goed werk doen hier en misschien in Europa ook.
Ja.
Dan kan ik ook op die manier toch een beetje te werk gaan zoals ik nu ook gewoon doe. Alleen je hebt misschien ook gezien, zoals morgen we dat ook gaan bespreken, dat ik ook erg, mijn reinforcers zit ook in beleggen en geld verdienen. Ja. En ik weet niet of ik dan premier of president...
Het levert wel verdacht weinig op, hè?
Heel weinig.
Ja. Vooral is het ook niet zo dat Rutte aan de macht is vanwege gebrek aan beter, zowel binnen de VVD als buiten de VVD?
Ja, zo kan je het altijd zien. Je kunt het ook al hem als de beste zien. Ik vind wel dat hij heel complimenteus toch wel is.
Hij is zeker complimenteus. Dat is absoluut zo. Hij probeert ook echt positief te houden. En,
dus hij kijkt erg naar het moment en daar gaat hij erg in mee.
Ja.
Het woord visie, daar houdt niet zo geloof ik van. Dan moet je naar de oogarts, zegt hij.
Ja.
Maar daar ben ik het dan wat minder met hem eens. Ik denk wel dat meer een liberale visie, dat hij dat zou kunnen promoten. En het lijkt er alsof hij toch wel ook bij coalitieonderhandelingen wel erg veel water dan bij de wijn doet voor de liberalen.
Ja, nee, het lijkt er wel op dat hij per se wil regeren. Dat hij gewoon alles doet om de grootste te worden. En als hij eenmaal de grootste is, dan ook gewoon supergoed onderhandeld en de partijen dwingt om compromissen te sluiten die ze dus niet willen. Maar waar hij dan als tegenprestatie de inhoudelijke beleid voor inruilt.
Ja, dus hij heeft denk ik wel goed voor de ogen, dat is dan wel zijn visie, dat gelijk krijgen belangrijker is dan gelijk hebben.
Ja.
En dus acceptatie is, effectiviteit is kwaliteit, maar acceptatie. En zijn effectiviteit ontleent hij vooral aan de acceptatie. Minder aan de inhoudelijke kwaliteit van zijn ideeën.
Ja, en ik denk ook dat hij heel erg bewust van is dat, dat als je eenmaal weer in de regering zit voor 4 jaar, dat je ook ontiegelijk veel macht hebt. En dat, ook al is het dan zo dat je niet terugziet in het regeerakkoord wat het VVD-beleid is, dat je wel weet dat de VVD-ministers op hun ministeries dat gewoon allemaal heel erg pro-VVD uitleggen. Net zoals je ook weet dat de CDA-ministers en de D66-ministers dat weer bij hun ministeries doen. En Kaag had natuurlijk hele andere plannen met de coalitieonderhandelingen. Haar huidige gedrag, als we dat afzetten tegen haar onderhandelingsgedrag, zijn daar overeenkomsten in terug te vinden? Of is dat toch twee verschillende contexten, twee verschillende soorten gedragingen?
Ja, je hebt natuurlijk twee vormen van onderhandelingen die je mooi kunt terugzien. Je hebt distributief onderhandelen, dat gaat om een schaars aantal middelen. Bijvoorbeeld, je verkoopt je boot of je huis of je fiets. En daar wil je zoveel mogelijk voor hebben, ten koste van de ander. Maar je hebt ook onderhandelingsstijl van win-win. Mm-hmm. En dat is dat je samen zoekt naar nieuwe oplossingen. En Rutte is daar denk ik heel goed in, terwijl Kaag vooral met dat distributief onderhandelen bezig is.
Ja.
Die wil een aantal dingen er doorheen gedrukt hebben.
Mm-hmm.
Milieu bijvoorbeeld, terwijl het draagvlak daar natuurlijk toch ook weer voor afbrokkelt. Dus dat is wel een groot verschil in stijl, die we ook in haar gewone gedrag, ander gedrag zien.
Ja, opnieuw geldt, kan je ook zien dat de overheid heel snel ons moet inhuren voor de Bayesiaanse ABC-analyses. Want vorige week hebben we de klimaatramp geanalyseerd. En dat ingrijpen toch wel heel goed te onderbouwen is. Met alle negatieve consequenties van niet ingrijpen en de positieve consequenties van wel ingrijpen.
Ja.
Dat suggereert me eens te meer dat ABC-analyses in de politiek enorm toegevoegde waarde hebben. Maar is dat ook dat die twee onderhandelingsstijlen gaan voor een win-win en een goede distributie van schaarse middelen, dat die ook dan juist tot elkaar kunnen komen, omdat de een gewoon heel makkelijk vanwege de win-win akkoord kan gaan met een voorgestelde distributie. En dat de distributiemensen dan heel blij zijn dat ze denken, ja, het is op onze manier gedistribueerd.
Klopt, je kunt dus eerst die win-win onderhandelingen voeren, dan heb je een grote taart en dan kun je volgens die taart weer gaan verdelen.
Ja.
Als dat nodig is. Maar bijvoorbeeld Piketty, hè, dat is een bekende econoom die het steeds heeft over de onredelijke, onrechtvaardige inkomensverdeling.
Ja.
Die gaat eigenlijk voorbij aan, die is heel, toch anticapitalistisch. Die gaat eraan voorbij dat... Ja, maar die gaat eraan voorbij dat in de loop der tijd die taart heel erg gegroeid is.
Ja, hij gaat ook voorbij aan iets wat heet statistiek.
Ja, dus we hebben het al veel beter, zeg maar, de lagere inkomens in Nederland hebben het al veel beter dan koning Richard de Derde bijvoorbeeld.
Ja, ik weet niet wie dat was, die had geen internet.
Dus als Piketty het voor het zeggen had gehad in tijden van Richard de Derde, ja, dan waren we niet veel verder gekomen.
Ja, nou, als hij het nu voor het zeggen zou krijgen, dan is het ook zo dat hij, hoe zeg je dat? Dat we allemaal aardappelseters geworden waren.
Precies, ja.
Maar dat betekent niet dat het feit dat Piketty een aantal grote statistische fouten gemaakt heeft en de verkeerde conclusies gekomen is. Dat betekent niet dat het niet misschien toch een probleem is met inkomensongelijkheid. Ook al is het zo dat in Nederland in vergelijking met andere landen dat klein is. Maar ja, je gaf eerder al aan voorstander van Anglo-Saxische manier van het land besturen te zijn. En in Anglo-Saxische landen is natuurlijk het inkomensverschil wel een stuk groter. En dat lijkt ook wel tot sociale onrust te leiden.
Ja, als dat te extreem wordt, dan leidt dat tot sociale onrust. En dan, ja. Dat zagen we in het begin van de vorige eeuw natuurlijk bij de... industriële situatie dat de arbeiders die werden zo uitgebuit dat er een tegenbeweging op gang kwam. Ja. En nu zien we dat die kracht van die ook door de internet en zo, van de individuele onderhandelingskracht van individuen ook versterkt is, dat ze ook minder behoefte hebben aan vakbonden. Dus nu zien we een tegengestelde beweging zelfs. Eigenlijk vanaf Lubbers zien we nog steeds verder verzakelijking. Hè? Ja. Dus wanneer komt nou weer eens de jaren 60, hè, dat we echt allemaal weer lekker losgaan en leuke dingen gaan doen.
Ja, daar heb ik een theorie over. Dan moet er eerst nog even de Derde Wereldoorlog plaatsvinden. Ja. En dan, als die dan weer voorbij is en we hebben het overleefd als mensheid, dan 20 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, of dan Derde Wereldoorlog, dan krijgen we weer een nieuwe hippie-periode. Dus dat zal dan... dat zie je ook letterlijk, hè, 45 plus 20, dat is één generatie later... Dan kom je in 65 uit en dan zie je dat, ja, dan begint dat hippie gebeuren op te bloeien.
En door goede financiële deskundigheid van mensen zelf, dat ze op school leren hoe goed te beleggen, dan kunnen ze zichzelf bevrijden uit de jukken van de loonslavernij. En dan kunnen ze ook weer lekker losgaan in hun leven.
Maar als iedereen dat doet, dan storten alle bedrijven in en dan zijn alle mensen hun geld kwijt op de beurs. Dus dan hebben bedrijven geen arbeiders meer, iedereen belegger geworden is.
Misschien nemen de robots ook voor een deel het werk dan over van de mensen bij die bedrijven. En met de bedrijven met de grootste merken, die blijven gewoon lekker winst maken.
Ja, dus, nee, robotisering, daar moeten we het misschien ook een keer over hebben. Dat is absoluut een hele interessante ontwikkeling voor de toekomst. Ik heb ondertussen wel over Kaag nagedacht. Want terugkomen bij Kaag. Is er ook een kans dat de kiezer heel vergeetachtig is? Dat we nu al zien van, nou ja, voor de verkiezingen heeft ze de boel verzwegen. Als we kijken naar de spreadsheet, dan is het zo dat verzwijgen had 57,5% kans. En openheid geven 46,95%. Het is niet helemaal precies hetzelfde, maar het zit toch verdacht elkaars complementair getal van elkaar. Maar dat geeft dus aan dat het meer waarschijnlijk was dat ze de boel gingen verzwijgen dan openheid geven. Nou, dat is ook gebleken in de geschiedenis. Maar wat misschien ook meespeelt, is dat ze dan weten van ja, de verkiezingen zijn toch nog heel ver. Wat ik niet, 2 of 3 jaar of zo. Dat is allemaal overgewaaid tegen die tijd. Het is nu pijnlijk, maar tegen die tijd is het allemaal weer geen probleem.
Ja, als je geloofwaardig bent, als je een goede reputatie hebt, dan wordt het je wel vergeven als je een keer een scheef schaats rijdt zelf, of een klein scheef schaatsje, of dingen toch even verdoezelt. Maar dat als je dat eenmaal, als ze erachter komen, dan worden ze heel gevoelig daarvoor. Dus ik denk niet dat dit snel vergeten wordt.
Je denkt dat de volgende verkiezingen D66 naar beneden gaat?
Ja, tenzij dat dan weer wordt overschaduwd door geweldige dingen die ze hebben gepresteerd of hebben bereikt. Ja. Dan wordt het wel weer vergeven. Maar je moet altijd lonend zijn voor de omgeving om je heen. En als je steeds maar straffend bent en negatieve dingen veroorzaakt, ja, dan wordt het je ook niet gegund om nog verder te gaan.
Ja, dat is natuurlijk wel wat je zei voor het imagoprobleem wat Kaag in het algemeen heeft. dat ze heel negatief overkomt. En ja, ze heeft natuurlijk ook een behoorlijke bekakte stem en een heel uitgebreid taalgebruik, waardoor ze in ieder geval goed aanhaakt bij de elite van Nederland, maar totaal geen binding heeft met mensen aan de onderkant van de maatschappij.
Een soort pareltjesketting waar Rutte vanaf wilde bij de VVD, die kunnen nou terecht bij D66.
Ja.
En de rechterflank kan terecht bij Wilders en Baudet. Dus vandaar dat ik VVD dan nog wel de minst slechte, maar eigenlijk ook wel dan de beste partij vind.
Oké, okay, ja, nee, ik vind ze allemaal even slecht. Ach, goed, ja, sommigen dan extreem veel slechter. Je hebt gewoon slechte partijen en hele slechte partijen.
En het ironische is ook nog eens, hè, Joost, dat zij heel erg van die spindokters afhankelijk zijn, die D66.
Ja.
Ze hebben allemaal mensen rondlopen van die hun moeten zeggen hoe ze over moeten komen.
Ja,
en daar
huur ik mij niet in. Ja, ik denk, huur mij dan in. Dan was het allemaal wel minder problematisch geweest. Maar, maar dat is natuurlijk ook het probleem met Van Drimmelen. Dat was een spindokter. En dus dat is precies ook de reden waarom ze hem wilden houden.
Ja. Ja, en dat is toch blijft dramatisch natuurlijk. En daarom is het zo moeilijk om dat in de openbaarheid te geven, die seksuele intimidaties en wangedrag. Omdat die mensen ook heel veel positiefs voor die partij betekenen.
Ja.
En dat is ook een feit. En dat zou ook in ABC-analyses terug te vinden zijn. Maar
dat zie je wel terug, hè?
Ja, dat zien we al terug. En dan is die scheve schaats, wat natuurlijk enorme impact heeft gehad op een paar mensen. Dan denkt misschien Kaag van ja, die paar mensen die offert ze dan eigenlijk voor die andere voordelen, voor de voordelen die ze ziet bij zo'n Van Drimmelen.
Ja, nee, maar ik denk dat bij Van Drimmelen ook zo werkt, dat hij denkt van ja, ik kan dit ook best wel maken, want ik heb zo'n positie binnen de partij, ze gaan me hier toch nooit op aanspreken, ze gaan die paar jonge vrouwen offeren ze er wel voor op.
En dit is echt de standaardreactie op straf is boosheid.
Ja.
Omdat je voor ieder gedrag zijn we in het verleden beloond geweest. En als je dus dan gestraft wordt, dan vind je dat onrechtvaardig, omdat je in het verleden daarvoor beloond bent geweest.
Ja, nou, dat zie je ook heel vaak natuurlijk bij al die mannen die beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag, of inderdaad seksueel misbruik, of verkrachting, of aanranding. Is dat ze allemaal heel boos worden en helemaal beginnen te tieren en dan iets hebben van, ik ben onschuldig en zo. Ik heb altijd als regel, hoe harder er getierd wordt, hoe groter de schuld is.
Want er zijn inderdaad ook vrouwen die vallen op die alfamannen.
Mm-hmm.
En dan krijgen ze dus ook wel soms in bed, zeg maar, om het maar even plat te zeggen. Alleen niet iedere vrouw die zit er zo in.
Nee.
Sommige vrouwen willen een fijne, duurzame relatie met een alfaman, denk ik. Die ook nog trouw is. Maar ja, die heb je helaas niet zoveel. Dus dat is altijd ook een interessante onderhandeling tussen de seksen.
Ja.
Ook nog wel eens een leuk onderwerp voor een toekomstige vlog.
Nee, en kijk, je kunt ook. Maar dat is inderdaad een heel ander onderwerp, is dat het ook heel onduidelijk is. Het is natuurlijk ook van, zijn we aan het flirten? Oké, okay, is dat een soort business flirt, waarbij we gewoon leuk en aardig tegen elkaar doen?
Ja.
Of lees ik dan te veel erin, of juist te weinig? En dan krijg je allerlei misverstanden.
Ik blijf het toch heel bijzonder vinden, en daar ben ik toch tot nu toe wel een bewonderaar van Mick Jagger, dat hij het eigenlijk, volgens mij, is daar nog nooit een klacht tegen ingediend, terwijl hij toch zoveel relaties heeft gehad. En ik denk dat hij gewoon echt wacht tot een vrouw echt, bijna dat hij er niet meer onderuit kan. Dat een vrouw zo veel toenadering zoekt. En als hij een leuke vrouw vindt, dat hij dan ja zegt. Maar dat hij nooit enige echte toenadering of agressie sowieso niet laat zien bij vrouwen.
Ja.
Dus ja, ik weet niet precies hoe dat is, maar dat is een beetje mijn gevoel nu.
Ik check ondertussen, er is inderdaad zover ik kan zien op Google, en ja, Google weet alles, inderdaad nog nooit een klacht geweest tegen Mick Jagger. Dat is een interessant punt. En dus ik denk, ja, wij NLP'ers hebben altijd het idee dat we als iemand ergens heel erg goed in is, dat je moet modelleren. Dus ik denk, ben bang dat Mick Jagger nul op het request geeft als we een e-mail sturen van, joh, mogen we je vragen hoe je het precies doet. Maar het is een interessant gegeven dat Mick Jagger het voor elkaar heeft gekregen om dat het zonder enige klacht over hem bekend te zijn, toch
Ja, er was wel bijvoorbeeld een keer een verhaal dat hij met een 16-jarige of 15-jarige seks had gehad.
Mm-hmm.
En dat is dan natuurlijk nu, zeker in deze tijd, en dat maakt het ook allemaal weer interessant, hè, van wat er vroeger allemaal normaal was en beloond werd. Dat hoeft niet in een andere tijd normaal te zijn en beloond te worden. Ook, ik heb ook nog een oriëntatiecursus Kleinkunstacademie gedaan. En daar was toen directeur Ruud Wijsman. Ik noem gewoon bij naam. Want het is ook allemaal in de publiciteit geweest. Want het was echt een alfamannetje. En die gebruikte het woorden seks en neuken enzovoort. Ook in zijn speeches. Maar dat gaf wel energie, die speech. Maar later is hij heel erg beschuldigd van ongewenste intimiteiten op die Kleinkunstacademie. En heeft hij het heel moeilijk gehad. Terwijl ik vond het een geweldige regisseur. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks wat hij allemaal daarna gedaan en naast gedaan heeft. Maar in die tijd was het toch normaler dat er relaties waren zelfs tussen docenten en studenten. En dat is, om dan achteraf iemand dan in een beklaagdenbankje te zetten, dat vind ik dan ook een beetje onrechtvaardig. Omdat je ook die context dus erg in oog zou moeten nemen. Die antecedenten en consequenties van het toenmalige gedrag.
Ja.
Want mensen zijn die doen omdat zij in een context zitten en om een bepaalde leergeschiedenis hebben. Terwijl wij steeds denken dat het een soort persoonlijkheidsprobleem is.
Ja. Nou ja, Jim Jefferies is een hele beroemde Australiaanse stand-up comedy die altijd hele vrouwonvriendelijke grappen maakt. En die zegt ook van, ik word nu aangesproken op grappen die ik 10 jaar geleden heb gemaakt. Maar zegt van, ik maak grappen tot aan de grens. En 10 jaar geleden was die grens hier. Ja. En nu is die grens opgeschoven naar hier. Maar vervolgens ga je dan klagen dat ik nog steeds 10 jaar geleden een grap heb gemaakt die dan met de huidige, waar dan nu de huidige grens ligt, opeens verder overheen is. Dan zeggen ze, maar dat komt niet omdat ik ver over de grens ga. Dat komt omdat jullie de grens hebben verplaatst. En hij zegt ook van, nu maak ik gewoon keurig weer braaf grappen die nog keurig op de grens liggen, maar op de grens van vandaag. Hij zegt dus, die grappen van 10 jaar geleden maak ik niet meer. Dat kan ik niet meer maken. Maar,
omdat nog even dat verhaal van die 15-jarige af te maken, die over met Mick Jagger het heeft gedaan. Ja, die heeft een heel verhaal verteld van hoe ze hem verleid heeft. En dat gewoon de God was. En het klinkt ook een beetje sectarisch, hè, want daar gebeurt hetzelfde in sectes.
Ja.
Maar die heeft er totaal geen spijt van en die loopt er gewoon mee te koop. Dus dat heeft Mick Jagger toch dan op een bepaalde manier gespeeld, dat het toch acceptabel gevonden wordt. Ja. En misschien als hij overlijdt, wat ongetwijfeld zal gebeuren, komen er misschien allerlei hele negatieve verhalen los over hem.
We gaan het horen, maar mocht je als man willen leren hoe je op een goede manier indruk maakt op vrouwen, interview Mick Jagger.
En observeer hem, net als Warren Buffett als je rijk wil worden. Of mij misschien zelfs een beetje als je rijk wil worden.
Ja, nee, absoluut. Hè. Dus ik zal nog een keer de link voor onze opleiding erin stoppen.
Rijkslim.nl.
Die zal ik ook erbij zetten. Rijkslim.
Van rijkdom naar rijkslim.
Ja.
Dat is mijn beleggingsfonds. Ik ben dus eigenlijk nu een beleggingsfonds begonnen. Dit weekend heb ik mijn Rijkslim website helemaal aangepast. Ik heb vorige week gesprekken gehad met administratiekantoren die dat helemaal goed professioneel kunnen inrichten. Ik ga zo meteen ook weer naar zo'n kantoor toe om te overleggen. Dat ik 27% rendement heb gehaald per jaar de afgelopen 14 jaar.
Kijk.
Dus dat is echt absurd hoog en bijna ongeloofwaardig. Maar als je daar meer van wil weten, dan kun je me altijd ook even contacten.
Kijk. Mooi.
Ja.
Dat was heel Kaag. Nou, ik heb weer veel geleerd over Kaag. En het is ook weer heel begrijpelijk. Dat is heel begrijpelijk. Ik denk wel dat voor Kaag, om tot de conclusie te komen, dat het wel had ze het geweten. We weten het niet al. Maar stel dat ze geweten had dat er nog een geheim gedeelte was, dan heeft ze wel waarschijnlijk moeilijk moeten wikken en wegen. Denken van, hoe ga ik dit doen? Maar dan laat het ABC-model opnieuw zien. En dat het veel waarschijnlijker, of niet veel waarschijnlijker, maar een beetje waarschijnlijker was dat ze het ging verzwijgen, dan dat ze het in de openbaarheid ging brengen. En dat is ook wat er gebeurd is. Dus eens te meer kunnen we weer met het ABC-model goed verklaren waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.
Maar het is ook mooi weer in deze tijd te leven. En Joost, iedere week is er weer iets nieuws op het nieuws waar we ons kunnen vastbijten als geïnteresseerden in gedrag. En daar ons licht over laten schijnen.
Ja, mensen blijven zich week in, week uit gedragen. Dus er is geen week waarbij ze dan zeggen, nou, nu hebben we even een hele week dat we ons niet gedragen. We doen even helemaal niks. Nee, elke week gedragen mensen zich weer. En er zijn er altijd wel weer een paar mensen tussen die zich op een hele interessante manier gedragen. Precies. Zodat we dat gaan analyseren. Dat analyseren we elke vrijdag op twitch.tv/Joost van der Ley. En om 1:00 's middags. Mocht je dit horen of terugzien ergens. Volg mij op Twitch, want dan voelen wij de support. Dan voelen wij jullie liefde. Is voor ons een positieve consequentie. En dan gaan we meer van dit soort dingen maken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor YouTube of je abonneren op Spotify of waar je ook dit tegenkomt. Marius, nogmaals super dank.
Ja, tot morgen op het seminar. Iedereen een fijn weekend.
Ja, en wij.
Sommigen van jullie komen ook morgen, dus hartstikke leuk.
Ja, dus wij zien elkaar morgen en overmorgen. En we zien elkaar weer via dit kanaal volgende week vrijdag. Doeg!
Doei!
Dank voor het luisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.